zoals de Ede Leidenburg. Het boeket is gemaakt door Geert Vos, dankjewel. En mijn naam is Jan Roussel. Onze eerste collecte is voor iCare. Dat is een organisatie die mensen helpt in arme landen met oogproblemen. En de tweede collecte is voor het instandhouden van onze kerkgemeenschap. Op de glazen tafel ligt nog een kerkband om mee te nemen. En niet gebruikte medicijnen kunt u in het mandje wat daar staat doen. En wilt u uw telefoon op stil zetten alstublieft. Onze intoxicatie is lied 27 vers 1 en 2 zo mogelijk staan. Een gezegende dag.
Oh. Fijn dat u bent vanmorgen. Enkele woorden ter inleiding op deze dienst. Alles vergeten en vergeven, zeggen we wel eens. Alles vergeten en vergeven en dan proberen we iets goed te maken. Maar vergeven is niet hetzelfde als vergeten. En kwaad kan niet ineens goed genoemd worden. Vanmorgen willen we stilstaan bij vergeving. Een van de moeilijkste woorden misschien is wel vergeving. Want vergeven, dat klinkt zo mooi, totdat ons werkelijk diep onrecht wordt aangedaan. En dan voelen we pijn, boosheid, teleurstelling, verdriet. En toch bidden wij wel zondag aan zondag: vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Vergeven is niet makkelijk, maar een mens kan niet leven zonder genade. Niet tegenover God en niet tegenover elkaar. Daarover deze morgen zullen we samen stil worden en bidden. Als uw gemeente zijn we hier samengekomen, God, gekomen uit onze huizen. Met alle ervaring van de afgelopen week, wat er allemaal is gebeurd. En met alle ervaring van ons leven, zoals we hier zitten. Met alles wat daarin goed is geweest en ook met wat niet goed is geweest. We beleiden onze persoonlijke zonden en die van de wereld waarin wij leven. We vragen u om vergeving, omdat we vaak niet weten wat we doen. Als wij onverschillig worden, dat is misschien wel de grootste zonde, dat wij onze schouders ophalen. Dat we ons niet meer verantwoordelijk voelen als het gaat om de zorg voor deze aarde, als het gaat om de zorg voor elkaar. Over u wordt gezegd, God, dat u niet wegloopt van lijdende mensen. Wek uw kracht in ons, dat wij ons hart niet afwenden van de velen die het zo slecht maken. Buig ons gemoed tot ontferming en trouw. Dat wij ontbloeien in jeugd, zo jong en oud als wij zijn. Om Christus wil. Amen. We willen dat elkaar niet zien. Ons lofje.
Thank you.
bidden om verlichting met Gods geest. God, verberg uw aangezicht niet. U die gesproken hebt tot Israël door Mozes en de profeten, ons hebt u deelgenoot gemaakt door Jezus uw dienstknecht. Open dan nu ons hart en open de woorden die geschreven staan en doe uw aangezicht over ons lichten. Kom met uw geest in ons midden. Stuw kracht naar een nieuwe wereld. Verzacht ons hart. Maak wijd open ons verstand. Amen. We willen vandaag lezen uit de profetie van Jesaja, hoofdstuk 42, dat is het tweede deel uit de profetie en geschreven in de tijd van de Babylonische ballingschap. En nu lijkt die periode van beproeving voorbij. Het recht zal zegevieren, de belofte wordt vervuld en nieuwe dingen kondigen zich aan. En uit het evangelie naar Marcus lezen we hoe een verlamde man voor de voeten van Jezus wordt gebracht.
Hier is mijn dienaar. Hem zal ik steunen. Hij is mijn uitverkorene. In hem vind ik vreugde. Ik heb hem met mijn geest vervuld. Hij zal alle volken het recht doen kennen. Hij schreeuwt niet. Hij verheft zijn stem niet. Hij roept niet luidkeels in het openbaar. Het geknakte riet breekt hij niet af. De kwijnende vlam zal hij niet doven. Het recht zal hij zuiver doen kennen. Ongebroken en vol vuur zal hij het recht op aarde vestigen. De eilanden zien naar zijn onderricht uit. Dit zegt God, de Heer, die de hemel en de aarde heeft geschapen en uitgespannen. Die de aarde heeft uitgehamerd met alles wat zij volbrengt. Die de mensen op aarde levensadem geeft en levensgeest aan allen die daar verkeren. In gerechtigheid heb ik, de Heer, jou geroepen. Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden. Ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen en maak je tot een licht voor alle volken, om blinden de ogen te openen. Om gevangenen te bevrijden uit de kerker, die in het duister zitten uit de gevangenis. Ik ben de Heer, dat is mijn naam. Ik deel mijn majesteit niet met een ander, noch de lof die mij toekomt met een beeld. Wat eertijds werd voorzegd, is nu vervuld. En ik kondig jullie nieuwe dingen aan. Nog voor ze ontkiemen, zal ik ze openbaren. Zover is de eerste schriftlezing. Dan zingen we nu lied 1008, vers 1 en 2.
Thank you.
dagen later terugkwam in Cavernum, werd bekend dat hij weer thuis was. Er stroomden zoveel mensen toe dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was. En hij verkondigde hun de heilsboodschap. Er werd ook een verlamde bij hem gebracht, die door vier mensen gedragen werd. Omdat ze zich door de menigte niet konden wringen, haalden ze een stuk van het dak weg boven de plaats waar Jezus zat. En toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn draagbed naar beneden zakken. Bij het zien van hun geloof, zei Jezus tegen de verlamde: "Vriend, uw zonden worden u vergeven." Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen en die dachten bij zichzelf: "Hoe durft hij dat te zeggen? Hij slaat Gods lasterlijke taal uit. Alleen God kan immers zonden vergeven." Jezus had meteen door wat ze dachten. En dus zei hij: "Waarom denkt u zoiets? Wat is gemakkelijker tegen een verlamde zeggen: 'Uw zonden worden u vergeven'? Of: 'Sta op, pak uw bed en loop'? Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven." Toen zei hij tegen de verlamde: "Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis." Meteen stond hij op, pakte zijn bed en ging weg. Allen die dit zagen stonden versteld en loofden God: "Zoiets hebben we nog nooit gezien," zeiden ze. Tot zover deze schriftlezing. We zingen nu het lied 534, versen 1 en 2. Zo ben je boegbeeld van klimaatactivisten en zo begin je een omstreden baan van bij Tata Steel. Zo sta je een dag later weer op straat. Donald Colt heeft hem in zijn handen de brief die hij vorige week ontving: "Hierbij deden wij u mede
dat wij uw dienstverband per onmiddellijke ingang opzeggen. Een Pols had de donkerste bladzijde uit zijn verleden tot dan toe verzwegen. U kent het verhaal, denk ik. Hij was als student in Zuid-Afrika zo'n 2 jaar leider van een racistische extreemrechtse groepering. Die had destijds anti-apartheidsvlaggen verbrand en gelijke rechten voor zwarte mensen tegengehouden. En op cruciale momenten had hij Nelson Mandela tegengewerkt. Het kwam allemaal aan het licht, dat hele verhaal, door een publicatie in de NRC. Ik schaam mij diep, zei hij. Ik schaam mij voor mijn handelen en mijn standpunten van toen. Daar neem ik nu zonder enige terughoudendheid afstand van. En ik spreek mijn spijt uit aan alle mensen die daaronder geleden hebben, in Zuid-Afrika en ook in Nederland. Er is een diep gevoel van schuldbesef en schaamte. En vanuit dat gevoel probeerde hij zijn verleden achter zich te laten, in het reine te komen, door zijn daden te laten spreken. Ik deed een poging, zegt hij, om meer rechtvaardigheid in de wereld te brengen. En ik hoopte zo op die manier verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor de negatieve energie die ik in de samenleving heb gebracht door mijn gedrag. Het is een persoonlijk drama, maar ook een publieke kwestie. Voor veel opiniemakers was het direct duidelijk: natuurlijk word je ontslagen als jij een lastig deel van je verleden niet aan je werkgever meldt. En dat is ook iets wat gevraagd wordt aan kandidaat ministers. Moet ik nog iets van jou weten? En het is waar veiligheidsdiensten onderzoek naar doen. Een democratische rechtsstaat is medegebouwd op waarheidsvinding. En nu zit Donald Pols met zijn vrouw en 3 kinderen thuis. En hij zegt: ik zit tussen de schelven van een carrière van 35 jaar. En ik heb vooral veel goed te maken. Veel goed te maken met de mensen die beschadigd zijn en die ik gepijnigd heb. En ik moet beginnen met mijn gezin. En decennia liep hij rond met de last van zijn verleden. Had hij het niet eerder moeten zeggen? Verleden als een lode last. Er bestaat een mop. Een mop over een advertentie in de krant. Daar stond: Herman, vlug nu het nog kan, want alles is ontdekt. En een dag later nemen 7300 mensen die Herman heten het vliegtuig naar Verwerkingsdag. Moet je nou vluchten? Moet je vluchten voor je verleden als je door eigen schuld in de puree bent gekomen? Moet je het verleden als een lode last met je meedragen? Of, en dat is de vraag, is er ook ruimte voor vergeving? In het verhaal van vanmorgen, het verhaal van de verlamde man, die door zijn vrienden door het dak bij Jezus gebracht wordt, is er 3 keer sprake van vergeving van zonden. De eerste keer zegt Jezus tegen de verlamde man: uw zonden zijn u vergeven. De tweede keer zegt Jezus tegen de schriftgeleerden: ik zal u laten zien dat de mens zo'n volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven. En de derde keer, als de schriftgeleerden zeggen: alleen God kan vergeven. Helemaal in het begin van dat evangelie gaat het 3 keer over vergeving van zonden. En de evangelist wil daarmee zeggen: dit hoort bij Jezus, de vergeving van zonden. Hij vergeeft mensen. Het is een wonderlijk verhaal daar in Capernaum. Jezus is daar met zijn leerlingen en waarschijnlijk wordt gezegd, zit hij daar in het huisje van Petrus. Het huisje. En van alle kanten is dat wat volk toegestroomd en een kleine woning, die kan het niet bevatten. Jezus geeft daar onderricht. Hij is de rabbi die het woord richt tot de mensen. En dan plotseling kan hij niet verder spreken, want boven zijn hoofd zijn ze bezig het dak open te breken. Het dak bestond uit balken, en met twijgen en riet. En zo kunnen vier mannen hun verlamde vriend bij de man van God brengen. En zijn die vier mannen die geloven dat de liefde van God in deze Jezus is neergedaald. En ze laten hun zieke vriend neerdalen tot aan de voeten van Jezus. En de man ligt op een draagbaar, staat er, in het Grieks krabaton, en dat wordt meestal vertaald met matras, maar eigenlijk staat er draagbaar. Een doodsbed, tenzij Jezus hem uit zijn verlamming zou oprichten. Er wordt een mens die verlamd is voor de voeten van Jezus neergelaten. Iemand van wie je op het eerste gezicht zou denken, nou ja, wat die man nou nodig heeft, is eigenlijk een sterke arm om hem op te tillen en een goede rolstoel om hem een beetje mobiel te maken. Maar deze Messias zegt tegen de verlamde: uw zonden zijn u vergeven. In sommige kerken gaat het daar heel vaak over. Jezus die voor onze zonden gestorven is. De vergeving van zonden en de hoge genade van God. En het blijft altijd onzeker of die vergeving van zonden ook jou wel ten deel zou vallen. Terwijl het in het evangelie over mensen gaat, wie ze ook zijn. Door Jezus worden gezien. Vriend, uw zonden worden u vergeven. Immers door de weg die Jezus is gegaan, heeft hij de relatie, onze relatie, met God hersteld. Voorgoed. Door de weg die Jezus ging, heeft hij alle hindernissen tussen God en mensen uit de weg geruimd. Er zijn geen voorwaarden meer die nog vervuld moeten worden voordat wij, u en ik, in vriendschap met God kunnen leven. Vrienden, vriend, uw zonden. In de liturgie van de Rooms-Katholieke Kerk kennen wij het confiteor, het schuldbelijdenisgebed. Mea culpa, mea maxima culpa. Door mijn schuld, door mijn grote schuld. En je beleidt dat je tekortgeschoten bent in gedachten, woorden en daden. En in de gereformeerde liturgie begon de dienst vaak met een schuldbelijdenis. Voorafgaand aan de verkondiging van genade en vergeving. Dat is naar mijn idee niet meer zo nadrukkelijk aanwezig. Het is wat verweven geraakt met dat Kyriegebed. Vriend, zegt Jezus, een mooi woord, door hem zo aan te spreken, vriend, uw zonden. Er mankeert veel aan mensen, zichtbaar en onzichtbaar. En misschien dat u ook wel eens terugkijkt op uw leven, op uw lange leven, en je vraagt je af, wat heb ik eigenlijk gedaan in dat leven? En wat heb ik misschien ook misdaan? Wat heb ik niet gezien, wat ik wel had moeten zien? Wat heb ik niet geweten, wat ik wel had moeten weten? En wat heb ik anderen misschien ook tekort gedaan? En wat heb ik me laten gebeuren? Misschien ben ik daardoor wel een mens die enigszins scheef gegroeid is. Of anderszins, als ik terugkijk op mijn leven, heb ik misschien steeds meer moeite om te aanvaarden dat het leven gegaan is zoals het is gegaan. Ben ik boos op mijn ouders of de leraar op school, boos op mijn medemensen die mij klein hebben gehouden.
Of boos op het leven. Boos op God misschien. En dat nu doorbreekt Jezus. De aarde is door God goed geschapen, zoals er staat in dat boek Genesis. En God zag dat het goed was. En tegelijk is er chaos door wat mensen nalaten te doen of ook misdoen. Kwaad aanrichten. Met diezelfde aarde en diezelfde mens worden door God nog steeds als goed gezien. Jezus kwam om ons dat in het geheugen te prenten. In wezen is die mens en die aarde tof, goed, naar Gods bestemming. En het begint met vergeving. Vergeving begint met aanvaarden dat het is zoals het is. En dat het geen zin heeft om alles te zien in het licht van schuld en boete. Je wordt uit je verlamming opgericht door een stem die zegt, jij bent wie je bent en jij mag er zijn. Het leven is misschien anders dan je had gehoopt. Je hebt teleurstellingen opgelopen, littekens gekregen, krassen op je ziel. Maar jij bent zoals je bent. En vergeef anderen van wie je vindt dat ze jou wat hebben aangedaan. En vergeef vooral ook jezelf. En we weten hoe moeilijk en moeizaam dat soms gaat. De ander vergeven, jezelf vergeven. En wij mensen hebben elkaar ook vergeving te bieden. Soms hoor je hoe fouten in een lang verleden nog steeds dooretteren. Ik sprak eens iemand die erg teleurgesteld was in de kerk. Er was iets misgegaan. De kerk had niet naar haar omgezien, juist in de tijd dat ze het zo nodig had. En vanaf dat moment had ze de kerk de rug toegekeerd. En toen vroeg ik, wanneer heeft zich dit nu afgespeeld? Toen moest ze lang en diep nadenken. Toen zei ze, dat moet zijn geweest in 1963. Ze is het nooit kwijtgeraakt. Het bleef dooretteren. Het kon blijven spoken. En daar kun je verlamd door raken. Iedere zondag aan zondag bidden wij altijd met elkaar, met onze Vader. En ik weet niet waar u aan denkt als wij bidden, vergeef ons onze schuld, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. Dat is denk ik ook het gebed of de vraag van Donald Pols. Vergeving voor wat hij in het verleden heeft misdaan, daar in Zuid-Afrika. Schuld en schaamte zijn zijn deel. Wat hij nodig heeft, dat is waarheid en genade. Als iemand ons kan leren wat vergeving is en genade, dan is dat toch wijlen bisschop Tutu. Na de apartheid was hij voorzitter van de Waarheids- en Verzoeningscommissie. Mensen die zoals Pols het apartheidsregime hadden gesteund, die kwamen daar voor die commissie, die werden uitgenodigd om de waarheid te vertellen. En Tutu die verstond de kunst om een ruimte te creëren, een ruimte te scheppen van vertrouwen. Een ruimte waar de waarheid gehoord mocht worden, ook de pijnlijke kanten. En juist die ervaringen waar je achteraf grote spijt over hebt, dat moest wel worden gezegd. Of waar je je misschien zo ontzettend voor schaamt. En Tutu zorgde ervoor dat dader en slachtoffer elkaar in de ogen keken. Er werd gehuild, diep gehuild aan beide kanten. En de ruimte die Tutu bood was confronterend en helend tegelijk. Alleen in het directe contact kan perspectief ontstaan op verzoening. En toen heeft Tutu met zijn dochter, die ook predikant is en in Nederland woont, een boek geschreven. En dat boek heet Het Boek van Vergeving. En ze schrijven, vergeving is een heel proces. En zij noemen dat het viervoudig pad
van vergeving. En de eerste stap is het vertellen van je verhaal. De tweede stap, het benoemen van je pijn. De derde stap, het vergeven van jezelf. En tenslotte, het loslaten of het vernieuwen, als het kan, van de relatie. Er is niets dat niet vergeven kan worden en niemand die geen vergeving verdient. Vergeven is moeilijk en lijkt vaak onmogelijk. En toch zegt Tutu, is vergiffenis schenken of om vergeving vragen het enige wat je kunt doen om jezelf en de wereld te bevrijden van de cirkel van pijn en vergelding. Zonder vergeving is er geen toekomst. En ik moet bij dit alles denken aan een verhaal. Het is een persoonlijke ervaring uit mijn werk als gemeentepredikant. Een ervaring die me altijd is bijgebleven. Ik kwam als gemeentepredikant in het verpleeghuis en ik bezocht daar een man en hij was broodmager. En hij zou niet lang meer te leven hebben. En telkens als ik bij hem kwam, dan zei hij in het gesprek, Jezus pleit voor mij. Toen dacht ik, waar zou Jezus nou voor moeten pleiten? En toen vroeg ik hem, welk pleidooi zou Jezus dan moeten voeren? En toen kwam zijn verhaal van schuld en schaamte. Hij had zich jarenlang schuldig gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Jarenlang had hij zijn dochter misbruikt. Er viel een lange stilte. Zijn dochter had hij in geen jaren meer gezien. Toen vroeg ik hem of hij het goed zou vinden als ik contact zou zoeken met zijn dochter. En na heel veel aarzeling heeft die dochter uiteindelijk haar vader bezocht. Wat er toen gezegd is, dat weet ik niet. En niet veel later is die vader gestorven. Zijn dochter, rozenkweker, ergens in Noord-Holland, en had de kist bedekt met rode rozen. Ik moet zeggen, ik heb nog nooit zoveel mooie rode rozen gezien bij een uitvaart. En ik zag al die rozen op de kist als een verzoendeksel. En ik was zo blij. Ik was zo blij dat die vader rustig kon sterven en dat die dochter verder kon leven. Ik zal afronden. De weg van vergeving. Daar hebben we het over. De weg van vergeving en verzoening is een heel proces. Ook een spiritueel proces. En daar lijkt in de samenleving en in de politiek nauwelijks ruimte voor te zijn. Ruimte voor taal en rituelen. Een ruimte van vertrouwen. Maar ook het meest afschrikwekkende, het meest schaamtevolle en pijnlijke kan en moet worden uitgesproken. Het verhaal gaat natuurlijk ook over onszelf. Want wat is mijn complete levensverhaal? En is vluchten dan de enige uitweg? Of een last die leven lang met je meezeulen? Of mag je je neerleggen aan de voeten van Jezus, die zegt, vriend, uw zonden worden u vergeven. Neem je matras op en vind je weg. Amen. samen danken en bidden. Er is voorbeden gevraagd, voorbeden voor de familie Hofstra in Canada. Velen van ons kennen hem, gemeenteleden, vrienden. En Elke heeft een beroerte gekregen en het gaat gelukkig de goede kant op. Laten we samen bidden. Trouwe God, wij danken u voor de verhalen die opgetekend staan als levend getuigenis van de werking van uw geest in de harten en levens van mensen. We danken u voor Jezus, mens voor mensen, die ons heeft laten zien dat u God bent voor mensen, dat wij nooit niemand hebben, dat u er bent om ons op te tillen als wij terneergeslagen zijn. We bidden dat wij ook mens voor mensen zijn, elkaar optillen en de moed geven om op eigen benen te staan. We bidden voor wie zich ongelukkig voelen, beklemd door hun lot, vastgezet door een wending die hun leven nam, dat zij zien waar nog speelruimte is, waar zij in de omstandigheden, wat ze dan zelf nog kunnen doen, gedragen door uw liefde, licht van hart, hun eigen verantwoordelijkheid nemen. We bidden voor de familie Hofstra in Canada, voor Elke. We danken u God dat de verlamming van zijn linker lichaamshelft is opgeheven. En we bidden u voor verder herstel. We bidden voor onze samenleving. Liefdeloos lijkt ze soms, koud en kil, waar de woorden die wij in de kerk vaak horen over vergeving, liefde, verzoening, in de politiek niet lijken te bestaan. Dat wij ons niet neerleggen bij de leegheid. Leegheid van tradities en gevoel voor wat van waarde is. Zo danken wij u voor paus Leo XIV, die in Barcelona de laatste toren van de Sagrada Familia van Gaudí heeft ingezegend. Als hoogtepunt van zijn apostolische reis, dat het licht uit deze kerktoren de wereld mag verlichten. Bidden wij voor Zuid-Afrika, waar de sporen van de apartheid nog altijd zichtbaar zijn. En bidden wij voor Zeeuws-Vlaanderen, gedompeld in diepe rouw om het verlies van jonge levens. Bidden wij nu in stilte en leggen God voor wat ons bezighoudt. Al onze persoonlijke gebeden in dat ene gebed dat Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader, die in
Jezus ons
thank you.
kerk, de gemeenschap. Colette wordt van harte aangevallen. Over u en geef